Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and
dance? Hello.
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 U luistert naar Bontroe FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Luisteraars, welkom in het tweede uur.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
Please, Bojangles.
Tuesday, September 10th, 2024. Tips, digital, cyber news, how governments use hacking for power. Regio News TV Suriname, Mate van Rossum, de podcast. WRC Suriname, Part 7 Abuses by Isaura Morrison, Peter Dirks, The Netherlands is too highly educated. Music Tracy Chapman, talking about a revolution. Hello, you are listening to Bondroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh now, talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare line.
Get up, stand up. Stand up for your rights.
Stand up for your rights, het wekelijkse voorlichtingsprogramma over de wetbestrijding huiselijk geweld, verzorgd door Women's Rights Center, met ondersteuning van het ministerie van Justitie en Politie en de Canadian Fund for Local Initiatives. Heeft u vragen? Begrijpt u iets niet? Volg ons op social media, waar wij u up-to-date houden over hoe laat wij op welk station in de uitzending zijn. Women's Rights Center, laat niemand achter.
Now you see the light, hey! Stand up for your rights.
Goedendag alle luisteraars, mijn naam is Isaura Morrison en vandaag zal ik het met u hebben over de wetbestrijding huiselijk geweld en het beschermingsbevel. Alvorens ik dat doe, zal ik mezelf kort voorstellen. Ik ben onder andere jurist verbonden aan de organisatie Women's Rights Center. Deze organisatie houdt zich bezig met de rechten van vrouwen, met de rechten van meisjes, gender enzovoorts. Door hen en bijkomende organisaties is het vandaag mogelijk dat u deze informatie kan verkrijgen. Vandaag zullen we kort een kijkje nemen in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van de wetbestrijding huiselijk geweld. Alvorens in te gaan op de hoofdstukken is het goed om te weten wat de wetbestrijding huiselijk geweld nou is. Nou, deze wet is een geschreven regel die voor iedere persoon die zich in Suriname bevindt geldt. Het gaat in deze wet om geweld dat gepleegd wordt tussen partners, onder andere partners, ex-partners, familieleden zoals broers en zussen, moeder en kind, nicht en neven, enzovoort. Door deze wet kan iemand die vindt dat hij of zij geweld ervaart, of iemand die ziet dat een ander geweld ervaart of geweld wordt aangedaan, de rechter vragen om naar de situatie te kijken en een besluit te nemen om dit geweld te voorkomen of te stoppen. Dit besluit noemt de wet een beschermingsbevel. Als er niet wordt geluisterd naar het beschermingsbevel van de rechter, dan kan de persoon die dat geweld ervaart een aangifte doen en kunnen er straffen worden gegeven aan de ander die het geweld pleegt of dreigt te plegen. En dat maakt deze wet nog zo speciaal. Je gaat niet gelijk naar de politie, maar je geeft de persoon een kans doordat hij eerst een beschermingsbevel opgelegd krijgt, waaraan hij zich zal moeten houden, hij of zij zich zal moeten houden. En als hij dit overtreedt, hij of zij dit overtreedt, dan kan een gevangenisstraf of een geldboete volgen. Om nu kort te kijken naar hoofdstuk 5 van de wet bestrijding huiselijk geweld. In dit hoofdstuk wordt uiteengelegd wat er kan gebeuren als men geen gehoor geeft aan het beschermingsbevel. Wat kan er gebeuren als je niet luistert naar wat de rechter heeft bepaald? De wet bestrijding huiselijk geweld geeft aan dat bij een eerste overtreding door de persoon tegen wie het beschermingsbevel is gegeven, deze kan worden gestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar. Je gaat dus geld moeten betalen of je gaat achter de tralies voor maximaal 4 jaar. Het kan 1 jaar, kan 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Bij een tweede overtreding kan je ook een geldboete krijgen en of een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar. Ook bij het eerste is het en of. Dus je kan of geld moeten betalen en achter de tralies of één van beide. En na de tweede overtreding, zal elke overtreding gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 8 jaar. Kort gezegd, niet luisteren naar het bevel van de rechter kan als gevolg hebben dat u een geldboete opgedragen krijgt of een gevangenisstraf. Hoe hoog de boete is of hoe lang de gevangenisstraf is, hangt af van wat de rechter bepaalt. Een belangrijke opmerking in deze is dat de verzoeker van het beschermingsbevel of de persoon tegen wie het geweld wordt gepleegd, als ze misschien dezelfde persoon zijn, geen aanleiding moet geven tot overtreding van het bevel door de ander. Bijvoorbeeld als de rechter heeft bepaald dat de persoon niet in uw buurt mag komen en u en de persoon hebben geen ruzie meer en jullie willen gewoon persoonlijk contact, dan is het van belang dat hij het bevel eerst intrekt of wijzigt middels het invullen van het formuliertje te verkrijgen bij het kantongerecht civiele zaken. De rechter zal de zaak dan eerst behandelen en beslissen als het bevel ingetrokken dan wel gewijzigd wordt of niet. Als we verder kijken in de wet bestrijding huiselijk geweld, dan geeft deze wet uitdrukkelijk aan dat de politie verplicht is om op elke melding of klacht die u maakt over een geval van huiselijk geweld te reageren. Het maakt dan niet uit wie de melding doet, als het een slachtoffer is of die is buurvrouw of zo, maakt niet uit. En het is ook niet nodig dat er speciaal een aangifte wordt gedaan, of de aangifte wordt opgenomen. Maar als je gewoon een klacht of mededeling doet, dan is het wat anders. Kijken we verder, dan zien we dat deze speciale wet de rechter de mogelijkheid geeft om de politie toestemming te geven om tegen de wil van bewoners van een pand of op een bepaald terrein te gaan. Deze toestemming plaatst hij op papier en hij geeft daarna ook duidelijk aan onder welke voorwaarden de politie dit mag doen. Dit wordt een rechterlijk bevel genoemd. Dit rechterlijk bevel wordt alleen in bepaalde gevallen gegeven. Ik zal deze gevallen nu opsommen. Wanneer de rechter informatie heeft ontvangen dat men vermoedt dat een persoon in een pand, een huis of op een terrein is en daar lichamelijk geweld ervaart. Of het kan zo zijn dat het nog niet is gebeurd, de persoon ervaart nog geen geweld, maar het dreigt te gebeuren. Over lichamelijk geweld hebben we 2 afleveringen geleden gesproken. Dat is kort gezegd alles dat je opzettelijk doet om een ander pijn aan zijn of haar lichaam te bezorgen. Vervolgens kan dit rechterlijk bevel ook gegeven worden in gevallen waarbij iemand hulp nodig heeft die gewond is geraakt door huiselijk geweld. De persoon bevindt zich misschien in een pan of op een bepaald terrein. Dan kan dit rechterlijk bevel worden gegeven. Of in geval waarbij de politie toegang is geweigerd om in een huis, een pand of op een terrein te gaan. Dus als mensen bijvoorbeeld zeggen van nee, je mag niet doorkomen. Als ze dat aangeven aan de politie, dan kan de politie met een rechterlijk bevel toch een bepaald terrein of een pand betreden. Ook is het voor de politie mogelijk dat zij in ernstige gevallen, waarbij als zij niet zouden handelen of ingrepen, de zaak fataal zou kunnen aflopen, bijvoorbeeld ernstige verwondingen of de dood. In deze gevallen mag zij gelijk ingrijpen en elke plek betreden, behalve in de woning waarbij de bewoners weigeren. En onder andere gebedshuizen, een kerk, een moskee enzovoort. De wet bestrijding huiselijk geweld heeft duidelijke instructies wanneer de politie wel en niet mag ingrijpen. En deze instructies moeten ze dan ook opvolgen. Wanneer de politie in zo'n ernstig geval heeft ingegrepen, dus ze hebben de plek bijvoorbeeld betreden, zijn er ook vervolgstappen die zij moeten ondernemen. Zij moeten dus een stuk opmaken, of ze moeten dan een stuk opmaken, genoemd een procesverbaal, waarbij ze aangeven waarom ze hebben ingegrepen en alle andere belangrijke informatie moet daarin ook komen te staan. Als u als bewoner de werkwijze van de politieagenten of de politieagent niet juist vond, bijvoorbeeld hij of zij mocht volgens u niet op het terrein of in de woning, dan mag u altijd een klacht tegen hem of haar indienen bij de afdeling onderzoek personeelszaken, beter bekend als OPZ. De zaak zal dan onderzocht worden en er zal een kijkje genomen worden als het betreden van het terrein of het pand wel of niet op de juiste wijze is gebeurd. Hierbij zal het procesverbaal opgemaakt door zo'n agent een belangrijke rol spelen. De reden dat de politie een pand of een terrein zal betreden is simpel. Om de persoon of personen die in gevaar zijn of die in gevaar is hulp te bieden en om te voorkomen dat de situatie erger wordt en leidt tot de dood. Iets eerder hebben we gesproken over wat er kan gebeuren als iemand zich niet houdt aan het beschermingsbevel. Er kan een gevangenisstraf of een geldboete aan deze persoon worden opgelegd, door de rechter natuurlijk. Maar dat gebeurt niet zomaar. Alvorens de persoon bij de rechter belandt, wordt er eerst een aangifte gedaan van het geval en na de aangifte zal de zaak beginnen te rollen. Behalve de aangifte is het ook mogelijk dat de politie zo'n persoon staande kan houden of kan aanhouden. En dan zal de zaak vanuit daaruit verder gaan totdat de zaak mogelijk voor de rechter komt. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is wel mogelijk. Niemand, maar dan ook niemand, wil achter de tralies belanden en is het daarom van belang om niet in deze situatie te belanden. Vandaar dat mijn advies naar u is, pleeg geen huiselijk geweld. Uitroepteken. Als u merkt dat de situatie zo ver dreigt te gaan, neem afstand. Heb jezelf en je vrijheid lief. Als het zo mocht zijn dat het geweld al heeft plaatsgevonden en er al een beschermingsbevel is tegen u, of als u een beschermingsbevel heeft aangevraagd waarin dat bevel eigenlijk niet staat, datgene wat u zou wensen of dat u wenst, mag u altijd in hoger beroep. Hoger beroep is de mogelijkheid die bestaat binnen de wet bestrijding huiselijk geweld en andere civiele procedures, waarbij 3 andere rechters dan de rechter die uw zaak in het begin heeft behandeld, naar de zaak zullen kijken en een besluit nemen aan de hand van wat u heeft gevraagd en de omstandigheden. Misschien zijn er nieuwe omstandigheden of de oude omstandigheden waren onduidelijk. Bijvoorbeeld, A en B zijn nichten en wonen op hetzelfde erf. A bedreigt B elke dag met een mes zodra zij van het werk komt. Op een dag mishandelt A B zo erg dat B het niet meer aan kan en een beschermingsbevel aanvraagt tegen A. Ze haalt een formulier bij de politiepost Geiersvliet, vult deze in met behulp van agent C en dient het formulier in bij het kantongerecht civiele zaken. B ontvangt gelijk een strookje en ziet dat haar zaak binnen 4 dagen voorgaat. Op de dag dat haar zaak wordt behandeld is A ook aanwezig, persoonlijk aanwezig, en beide vertellen hun kant van het verhaal aan de rechter. De rechter luistert, hij of zij denkt goed na en neemt uiteindelijk het besluit dat hij B een bevel geeft tegen A, waarin staat dat A B niet mag bedreigen en dat A niet binnen een straal van 3 meter in de buurt mag komen van B. A is erg boos en zij is het hiermee niet eens. A heeft dus de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. A mag dus een formulier halen bij het kanton gerechtscivile zaken en vult dit in. Ze geeft hierin aan: ik ben het totaal niet eens met het beschermingsbevel. Ik heb mijn nicht nooit bedreigd en wil dus dat het beschermingsbevel wordt vernietigd. Zij heeft mij juist bedreigd. A dient dit in en wacht op een datum waarop zij en haar nicht B voor de drie rechters komen te staan bij het Hof van Justitie om wederom hun verhaal te vertellen. Het besluit van deze drie rechters is final en zullen A en B zich hierin moeten berusten. Dit is in het kort hoe de procedure eraan toe gaat. We zijn zo zoetjes aan het einde gekomen. We hebben de procedure een beetje uitgelegd, ook met een voorbeeld, heel mooi zodat u het ook kan begrijpen. Maar nu zijn we aan het einde gekomen. Maar voordat ik afsluit, zullen we een korte recap doen van hetgeen vandaag is besproken. Vandaag hebben we het gehad over de gevolgen als de persoon tegen wie het bevel is gegeven zich niet houdt aan het bevel. De gevolgen kunnen zijn een gevangenisstraf en of een geldboete. Of beide, of eentje. We hebben het gehad over toestemming van de rechter op papier, ook wel genoemd een rechterlijk bevel, om terreinen en panden te mogen betreden, dus voor de politie. En we hebben het gehad over gevallen waarin de politie wel terreinen en panden mag betreden zonder toestemming. En als laatste hebben we het gehad over hoger beroep. In het kort waren dat de hoofdstukken 5, 6 en 7 van de wet bestrijding huiselijk geweld. Als er vragen zijn vanuit uw zijde over deze wet of het beschermingsbevel zelf, mag u ter alle tijde de Facebookpagina van Women's Rights Center of een juridisch deskundige bezoeken. Mijn tijd voor vandaag zit erop, maar vrees u niet, ik ben zo gauw mogelijk weer te beluisteren met meer informatie over de wetbestrijding huiselijk geweld. Blijf het station volgen voor de updates. Ik groet en tot de volgende keer.
Stand Up For Your Rights, het wekelijkse voorlichtingsprogramma over de wetbestrijding huiselijk geweld, verzorgd door Women's Rights Center, met ondersteuning van het Ministerie van Justitie en Politie en de Canadian Fund for Local Initiatives. Heeft u vragen? Begrijpt u iets niet? Volg ons op social media, waar wij u up-to-date houden over hoe laat wij op welk station in de uitzending zijn. Women's Rights Center, laat niemand achter.
Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the world.
Tracy Chapman, talking about a revolution. Hello, you are listening to Bondru FM and Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Don't you know, you're talking about a revolution. It sounds
like a whisper.
Don't you know, you're talking about a revolution. It sounds
like a whisper.
While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds
like a whisper.
Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables.
are starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no.
Maarten van Rossem, de podcast. PVV-minister Fabe neemt Mika Eltegazen. Hello, you are listening to Bondrew FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh.
Als je nou kijkt naar hier in Nederland, die Michael van 11 jaar, die terug moet naar Armenië met zijn moeder.
Dat is toch van een diepe, diepe treurigheid dat we zo'n jongetje terugsturen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Daar schaam je toch diep voor. Wat een klote land zijn we geworden in allerlei opzichten. Ja. Nou, Caroline de Gruyter had er een aardig stuk over en die had een volstrekt identiek voorbeeld in Oostenrijk. Dat doet ze natuurlijk voortdurend overal voor. Nee, ik zou zeggen, een klein beetje coulance, een klein beetje tolerantie, een klein beetje flexibiliteit. En het blijkt ook als je dat bestudeert, dat het een oerwoud van halfgare regels en organisatieprincipes daarachter zit. Ja. Allemaal eigenlijk geboren uit die wonderlijke kramp die we nu bezig zijn te beschrijven. Namelijk dat we een enorm immigratieland zijn. En eigenlijk net doen alsof dat niet zo is. Ja, dat is flauwekul. Daar moeten we mee op. We zijn een immigratieland. We kunnen alleen maar functioneren met immigratie. En kijk dan eens naar de randverschijnselen. En ga niet de randverschijnselen de schuld geven van het veel grotere probleem. Als je dat als een probleem wil zien. Ja. Ik vraag aan alle luisteraars. Die vraag aan alle Nederlanders. Wie komt die pakketjes bij u bezorgen? Ja. Zijn dat altijd sympathieke figuren die, witte mannen zal ik maar zeggen, die Nederlands spreken? Nee, absoluut niet.
Want in Trouw zeiden ze ook, twee journalisten, Christophe Smit en Bart Zuidervaart, de minister Faber die er verantwoordelijk voor is, die kan die Michael wel helpen, maar dat wil ze eigenlijk helemaal niet.
Tuurlijk niet, dat wil ze absoluut niet. Voor haar achterban ben je de held als je Michael eruit flikkert. En alle andere Michaels ook.
En zij zegt, als we voor hem een uitzondering maken, moeten we dat ook voor al die anderen doen
zo
die in de situatie zitten.
En dat zouden ze maar beter kunnen doen.
Maar is daar niet iets voor te zeggen?
Nee. Het gaat uiteindelijk niet om tienduizenden mensen. Absoluut niet.
Dus jij pleit ook voor een nieuw kinderpardon, als het hier om gaat?
Ja, zeker. Ik pleit voor een realistische benadering van het immigratievraagstuk. En ophouden met de suggestie te wekken dat onze problemen gerelateerd zijn aan asielzoekers.
Maar goed, kun je met dit kabinet dan wel schudden.
Zeker, daarom. Ik ben ook niet een groot liefhebber van het zittende kabinet. Dat zou je wel begrijpen. Ik begrijp ook totaal niet dat dat door NSC in de lucht gehouden wordt. Hè. Ik hield NSC voor een fatsoenlijke groep van mensen die zich terecht zorgen maken over de wijze waarop Nederland in de afgelopen jaren bestuurd is. Maar ja, als je dan zo'n kabinet gedoogt, sterker nog, als je daarin participeert. Kijk, de VVD, dat is een opportunistische machtspartij. Daar kun je alles van verwachten. Niet waar het aantal idealisten in de VVD, dat kun je met een lampje, met een lantaarntje zoeken. Maar niet bij de NSC, en die hebben dit ook mogelijk gemaakt.
Caroline de Gruyter zegt inderdaad, wij hebben Michael Oostenrijk Altina.
Ja, laat ze het even lezen. Heel interessant voorbeeld. Als Tina keert weer terug, laten we dat er even bij zeggen. Met een Nederlands toeristenvisum overigens.
Even kijken, daar, ze schrijft inderdaad... De toen 12-jarige Tina was en is even Oostenrijks als Michael Nederlands is. Ook zij raakte met haar moeder en jongere zusje verstrikt in een systeem van regels, bijgevelde bepalingen, bruggetjes, bypasses en zoveel uitzonderingen en speciale categorieën dat iemand in een procedure ingaat, daar jarenlang in kan zitten en rondzeilen. Ja. Een systeem dat door veranderende omstandigheden en politieke eisen zo ingewikkeld en arbitrair is geworden dat het om zijn eigen as is gaan draaien en eindeloze juridische gevechten in de hand werkt tussen ouders en de staat over de ruggen van kinderen die het juist zou moeten beschermen.
Ja, dat heeft ze maar weer eens mooi geformuleerd. Maar ja, verstandigheid is vaak in de politiek ver te zoeken. Het is in de politiek vaak opportunisme, schijn die voor werkelijkheid wordt gehouden en omgekeerd. De politiek is maar zelden een bevredigend schouwspel, laat ik het zo zeggen. En is met de moderne mediacultuur enorm kwetsbaar geworden voor poppenkast, theater, onzin, stop de bootjes. Allemaal flauwekul eigenlijk. Ja. Want stop de bootjes was een uitspraak van Rishi Sunak, hè? Die natuurlijk best wel beter wist.
Je zegt ook een luisteraar, de 11-jarige Michael en zijn moeder dreigen uitgezet te worden naar Armenië. De Raad van State vindt dat ze uitgezet mogen worden, terwijl Michael al zijn hele leven hier in Nederland woont. Dit is niet oké. Teken de petitie voor humaan asielbeleid, zegt Michelle Hamers.
Ja, teken vooral. Het gaat niet helpen.
Ja. Even kijken, dan hebben we nog de kwestie rondom prinses Laurentien.
Ja, daar kunnen we heel helder over zijn. Prinses Laurentien moet ophouden met haar werkzaamheden wat mij betreft. Ik ga me helemaal niet verdiepen in de vraag, zijn de bezwaren tegen haar optreden terecht of niet terecht? Dat doet er niets toe. Een lid van het Koninklijk Huis, iemand die valt onder de regel dat de minister verantwoordelijk is voor haar gedrag, dient zich niet te bemoeien met heikere kwesties die direct de Nederlandse politiek aangaan.
Ja, want even wat meer context schetsen.
Dat is gewoon niet de afspraak.
Schets even de bredere context voor de mensen die dit gemist hebben.
Ja, Laurentien heeft een soort organisatie opgericht die de slachtoffers van de toeslagenaffaire wil helpen. Daar ging veel geld in rond, begreep ik. Zij is al een beetje op de rem gaan staan. Maar nu klagen allerlei ambtenaren van het ministerie van Financiën over haar optreden. Dat zou... Ze zou allerlei woedeaanvallen hebben. Dat overigens, daar wil ik mij verder helemaal niet in verdiepen. Of dat waar is of niet waar is, kan ik ook heel moeilijk nagaan. Want je leest aan de ene kant dat zo is. En aan de andere kant lees je dat die ambtenaren zuurpieten zijn. Dus, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat zij een lid is van het Koninklijk Huis. En dat ze zich met deze zaken niet moet bemoeien. En morgen mee moet ophouden. Omdat ze uiteindelijk ook de rol, je weet, ik ben helemaal niet voor het Koninklijk Huis, maar het Koninklijk Huis heeft een functie in het Nederlandse staatsbestel. En daar houdt zij zich niet aan de regels. En dat moet ze doen. Zij zal zelf wel vinden dat, nogmaals, dan moet ze uit het Koninklijk Huis treden. Uit de officiële, juridisch geregelde omstandigheden van het Koninklijk Huis.
Maar zij zal zeggen, ik wil vanuit die rol, wil ik wat betekenen voor de maatschappij en gaan ook meer deuren open.
Dan doe je maar wat anders wat niet politiek gevoelig ligt. Ik weet niet, leesbevordering, wat deze ook alweer. Prima, leesbevordering, kan er geen kwaad. Helpt ook geen bal, maar goed, leuk dat het gebeurt. Ja, leesbevordering. Ook zoiets als mensen die willen lezen, moeten ze het vooral niet doen, toch?
Ik heb wel begrepen dat het een groot probleem is in Nederland. Ik heb een keer zo'n bijeenkomst bijgewoond.
Het is overal een probleem. En ik zou ook wel eens willen weten, werd er dan vroeger zoveel gelezen? Dat was helemaal niet mijn ervaring, eerlijk gezegd.
Maar ik heb ook wel eens mensen ontmoet die niet kunnen lezen. En ja, dan krijgen ze brieven van de overheid.
Zeker, dat is altijd een vrij aanzienlijk, verrassend hoog percentage mensen. Wat dus in ons schoolsysteem niet echt goed leert lezen.
Nee. En die schamen zich daar ook voor.
Ja, dat is een groot probleem. Omdat je natuurlijk enorme last hebt als je niet kunt lezen.
Nee.
Dan moet je zeggen, ik kan prima lezen. Sterker nog, ik ben denk ik een van de beste lezers die je ooit ontmoet hebt. Maar er zijn veel missieven van onze overheid waar ik niets van begrijp. Die mij volledig boven de pet gaan.
Kun je nagaan als je dus niet kunt lezen, hoe het dan op je overkomt?
Ja, dat is net alsof er een hele andere taal wordt gesproken, neem ik aan.
Ja.
Ik begrijp nog wel eens een beetje de taal die ze gebruiken, maar ik begrijp vaak niet wat er bedoeld wordt. De overheid kan op dit punt zelf ook zijn gedrag aanzienlijk verbeteren. Hou op met die ambtelijke taal, schrijf in normaal Nederlands, hè. Zo dat werk. Laurentien zit ernaast. Laurentien moet dit niet doen. Anders moet haar zwager, is dat haar zwager, de koning?
Willem-Alexander.
Ja, laat hij nou eens bellen en zeggen, kom op Laurentien. Laten we een barbecue organiseren bij Huis ten Bosch en daar moeten we eens over praten.
Constantijn, haar man, die zit natuurlijk ook in dat ecosysteem van investeren in innovatieve technologieën, hè, met TechLeap.
Ja, en dat is natuurlijk geen gevoelige issue, neem ik aan. Maar als je een lid bent van het Koninklijk Huis, dring je je ook daarna te dragen.
Ja.
Als je dat niet wil, moet je je uit het Koninklijk Huis laten transporteren. Want je begrijpt wel dat ze, doordat ze lid is van het Koninklijk Huis, toch een heel andere positie had dan wanneer ik bijvoorbeeld die organisatie zou leiden. Hè? Want dan moet je altijd denken, oh wacht even, maar het is wel prinses zus en me zo. Hè? Dus mensen gaan zich anders gedragen. Ik heb toch wel eens al die voorbeelden gegeven van een onzinnige gedrag wat mensen vertonen als het om het Koninklijk Huis gaat. Hè? Dat je denkt van, is er niet hoe is niks geworden.
Ja, moet ik je toch zeggen dat ik die Constantijn ook vaker bij het Groeifonds heb ontmoet, waar die ook in zo'n commissie zit. En ja, hij stelt zich daar toch heel normaal op. En als die vaker er is, wordt het ook normaal. Dan zie je dat mensen.
Kennelijk is dat niet controversieel. Dit is een heel controversieel punt. Dat was zo klaar als een klontje.
Dat is waar. Ja.
En ja, dat is niet verstandig.
Ik kan me ook nog herinneren van die bijeenkomsten van die mensen die dus niet kunnen lezen, dat ze dus een beetje verbloemen, hè? Dus dat ze naar hun werkgever doen.
Ja, het
doen
schijnt zo, dat ze hele effectieve methodes ontwikkelen om dat te verbloemen.
Precies.
Maar ik zou zeggen, waren er vroeger niet, had je niet vroeger de moeder-mavo, waarbij mensen die niet goed hadden leren lezen, uiteindelijk konden leren lezen en zo?
Ja, nou, ik was een keer in Heerlen op het Vista College, ook een omgeving waar dat natuurlijk heel erg speelt, hè? Die voormalige oostelijke mijnstreek. Daar zijn dus mensen die dus dat aangepakt hebben, zijn nu een soort van, ambassadeur en een soort van coach die andere mensen die niet kunnen lezen helpen en stimuleren, kom bij zo'n organisatie die er iets aan kan doen.
Ja, daar ben ik allemaal erg voor. Om die mensen alsnog in ieder geval de basisvaardigheden bij te brengen. Je kunt je misschien ook afvragen hoe groot zijn die percentages. Zou dat op de lagere school, want ja, daar moet je leren lezen door,
ja.
De lagere school. Zou dat niet verbeterd kunnen worden, het leesonderwijs? Zou misschien dat uurtje ouwe hoeren over de scheiding van de ouders van de kinderen niet opge... Nou, hoe heet dat nou?
Is dat op de basisschool?
Ja.
Oudergesprek?
Nee. De gespreksronde. Ze hadden altijd zo'n gespreksronde. Dat hadden wij helemaal niet, een gespreksronde. 0,0.
Nou, er zijn ook wel...
Kringgesprek, nou
het,
weet ik
het.
Ah,
het kringgesprek.
Sorry. Het kringgesprek, daar dacht ik altijd van, jongens, kom op. Hou het dan in ieder geval zo beperkt mogelijk.
Je hebt in Noord-Brabant heb je het leesoffensief, waarmee ze ook met de bibliotheken dingen proberen te doen. Dan hoor je toch dat er heel veel verschillende aanpakken zijn in het land. Er is niet één grote eenzijdige aanpak.
Ten eerste denk ik dat vroeger het niet zo heel veel beter was. Dus dat het niet een nieuw probleem is. Laten we wel wezen dat gezeik over die iPhone, daar moet je toch ook minimaal voor kunnen lezen. Ik begreep zelfs een soort van bazaal Engels onder de knieën hebben. Dus hoe zit dat dan precies? Maar mijn ervaring is helemaal niet dat vroeger mensen veel meer lazen dan tegenwoordig. Absoluut niet. Ik weet niet wat ze wel deden. Klaverjassen of zo, weet ik veel. In het café zitten ouwe hoeren. Nee. Mensen die veel lezen is altijd een betrekkelijk kleine groep geweest, is mijn indruk.
Oké.
Al moet ik je zeggen dat ik daar geen cijfers over weet.
Nee, de NOS heeft nu zo'n journaal in gemakkelijke taal. Hè? Heb je dat gezien?
Nou, dat is nog niet zo gek, want dit doet mij denken aan mijn tante Mary Zaliger. Die keek altijd naar het jeugdjournaal, want ze zei altijd, ja, het normale journaal, daar begrijp ik geen hout van, maar het jeugdjournaal, dat is veel beter. Want daar wordt altijd uitgelegd hoe het zit. He? Want daar leggen ze uit wat de WHO is. En houden ze niet al die afkortingen. Dat doen ze ook niet. Bleek uit onderzoek dat mensen helemaal niet wisten wat een CAO was. Dus ja, dan weet je ook niet waar het item over gaat, per slot van rekening. Daar zou het journaal al heel veel kunnen verbeteren, denk ik.
Ja.
He, dus door leg dingen uit, maken en dan eventueel elke dag. He. Net zo goed als ik elke dag het nog weer eens uitleg, terwijl ik het al 33 keer heb uitgelegd.
Over de PVV en Wilders, ja, ja. Zeker weten.
Precies. Want nogmaals, alle effectieve onderwijs steekt in herhaling.
It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare line.
Peter Dirks, the Netherlands is too highly educated. Hello. You are listening to Bondru FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare line.
Nou ja, maar dat komt ook door een probleem, wat volgens mij een van de grootste problemen is die we hebben in Nederland op dit moment. Volgens mij hebben we te maken met een overschot aan hoogopgeleiden. Misschien niet in Nijmegen, dat weet ik niet, maar... Nou ja, op zich wel natuurlijk, maar nou ja, misschien is de theaterzaal ook niet de goede plek om daarover te beginnen. Dat kan ook. Nee, maar het is natuurlijk jarenlang aangemoedigd om te gaan studeren, toch? Dus jarenlang was dat, ook toen ik op school zat, je moest met een zo goed mogelijk basisschooladvies naar de middelbare en dan HBO of universiteit. Daar moest je naartoe en het maakte niet eens uit wat je ging studeren, zolang je maar wat ging studeren. En dat was altijd goed. Universitair diploma, altijd, heb je altijd een goede baan later en je ontwikkelt jezelf de kenniseconomie. Daar moest het naartoe. Waar we nu zijn, we hebben nu een tekort aan vakmensen. Er zijn te weinig stucadoors, loodgieters, installateurs, elektriciëns, timmerlui, technici. En aan de andere kant hebben we dus een overschot aan mensen die niks gestudeerd hebben, maar wel op universitair niveau. Dat is een tamelijk grote groep mensen. Ja, die zitten overal. Die hebben allemaal Managerial Business Communication Administrationship gedaan. En die bemoeien zich met van alles. Nee, maar dat is waardoor alles misgaat. Serieus, dat is het enige probleem dat we hebben. Heel simpel. Nou ja, kijk, ten eerste, je hebt natuurlijk gewoon die vakmensen nodig. Dat is heel simpel voor het werk dat ze doen, alleen al daarom. Maar ook voordat ze er zijn in je samenleving. Dat je verschillende mensen door elkaar hebt lopen. Heel simpel voorbeeld waarom dat zo belangrijk is. Maar anderhalf jaar geleden was er een aanrijding in Groningen. Een jongetje van 13, die zat op de fiets op weg naar school. En die werd aangereden, die werd geschept door een auto, een Mercedes. Merk van de auto doet er niet toe voor het verhaal, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Nee, maar het had natuurlijk net zo goed een BMW kunnen zijn. Maar die jongen die kwam onder die auto terecht. Daar gaat het even om. En toen kwam er, godzijdank, precies op dat moment een kraanmachinist voorbij rijden. Die was met zijn kraan op weg van de ene klus naar de andere. Die zag wat daar gebeurde. Aarzelde geen seconde, gooide het stuur om. Tilde die auto op. Die jongen kon er onderuit worden gehaald. Kraanmachinist, held van de dag. Nou, alleen al daarom zeg ik meer vakmensen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hier een communicatieadviseur voorbij was gekomen. Toch? Die was hooguit bij de jongen gaan zitten. Probeer niet meteen in de slachtofferrol te kruipen nou, hè? We hebben ze keihard nodig. En wat mij ook opvalt, ik heb dus het idee dat heel veel van die hoogopgeleiden eigenlijk ook liever iets zouden doen of maken. Als mensen het roer omgooien, zoals die ademcoach, je moet maar eens opletten. De beweging is altijd van denken naar doen. Dat is de richting. Het is altijd manager wordt bakker, accountant wordt boer, consultant wordt bierbrouwer, Fred Teven wordt buschauffeur, hè? Advocaat van Ridouan Taghi wordt postbode. Het zijn altijd dat soort moves. Het is nooit andersom. Je hoort nooit een verhaal over een tuinman die toch liever op kantoor ging zitten. Ik heb nog nooit ergens een tuinman... Nou ja, opgelucht horen vertellen van... Oh ja, man, ja, dat binnenleven trok me eigenlijk altijd al heel erg. Ja, ja, ik weet niet, ja, ik vind TL-licht gewoon heel prettig licht. En ja, ik weet niet, die geborgenheid van zo'n systeemplafond boven je hoofd. Die zachte gloed van dat beeldscherm, weet je. Die wegen lucht van die poederkoffer die zo lekker in je kleren trekt. Ja, en dat gevoel, daar was ik echt aan toe, hè. Dat gevoel dat je na een lange dag keihard werken... niks concreets uit je klauwen hebt gekregen. Mij toch blij dat ik junior procesbegeleider ben geworden. Ik maak me echt een beetje zorgen, omdat het... Kijk, ik krijg ook vaak een inkijk, hè, in waar hoogopgeleid Nederland mee bezig is. Dat maakt het niet beter. Ik word wel eens uitgenodigd voor een congres of zo. Dus dan krijg ik een mailtje van, hey, we gaan binnenkort met ons bedrijf of onze gemeente of onze afdeling, gaan we naar een Van der Valk. Hebben een zaaltje gehuurd en een PowerPoint en een beamer. En nou, zou jij dan ook iets willen komen vertellen? En dan mail ik altijd netjes terug dat ik liever doodga. Nee, maar er zit ook altijd een pdfje bij. En dat zijn angstaanjagende bestandjes. Ter inspiratie, hè? Van hier zijn we mee bezig. En ik schrik me altijd gewoon helemaal kapot. En oh shit, dit is dus waar miljoenen mensen in Nederland elke dag aan zitten te werken, snap je? Ik werd op een gegeven moment uitgenodigd door de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Daar woon ik, hè? Daar wonen we met z'n allen. Hier in Nijmegen, midden in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Ik wist niet eens dat het bestond. Allemaal mensen fulltime druk mee. Ik had geen idee. We hebben geen metro. Ik heb één keer een pol zien lopen, maar ik had geen idee dat het speelde. Maar ze stuurden mij de concept regionale agenda. En dat zijn gewoon 80 kantjes met allemaal kreten en jargon en tabelletjes en angst aan jaren. Nou, hier eerste bladzijde al meteen onze gezamenlijke visie op de regio. Hè. Dan zie je ook meteen allemaal kreten onder elkaar en een plaatje. Want dat doen ze graag, is me opgevallen, visualiseren. Het hele verhaal even in één plaatje bij elkaar pakken. He, dus dat zie je hier ook. Kijk, in het midden heb je de groene metropoolregio. Die staat als het ware centraal. He. En daaromheen heb je dan eigenlijk de drie pijlers waar de regio op rust. Koers, identiteit, ontwikkeling. Er had ook broodrooster Krultang Chihuahua kunnen staan, maar ze hebben voor deze drie gekozen. En die vallen dan weer samen met perspectief, fundament en heden. Dus dat is aan elkaar gekoppeld. En er staan ook nog pijltjes tussen, maar ik weet niet waar die voor zijn. En daaromheen heb je dan dus nog weer 12 deelgebiedjes die elk weer onder één van de pijlers vallen. Dat zie je dan weer aan de corresponderende kleurtjes. Hè? Dus je hebt veerkrachtige regio, sociaal vitaal, circulaire regio, culturele rijkdom, slimme mobiliteit, waardevol landschap, sociaal kapitaal, duurzame verstedelijking en innovatieve economie. Het interessante hieraan is helemaal niks. Maar... Nou ja. Nee, maar wat ik me dan gewoon probeer te bedenken... Kijk, ik denk niet dat iemand op de planeet Aarde dit plaatje ooit ergens voor nodig heeft. Ik denk niet dat iemand van de groene metropoolregio... dat iemand hier zich ooit gaat afvragen... Ja, maar wacht even. Veerkrachtige regio. Was dat nou fundament of perspectief? Niemand die met dat soort vragen worstelt, maar het is er wel. Er is dus iemand met een universitair diploma waarschijnlijk en een goed salaris een hele middag bezig geweest om dit te kleuren. En ik maak me daar een beetje zorgen over. Want dit gaat 80 kantjes zo door. Dat zijn duizenden euro's aan manuren. Hè? Met ambitiepartners en een gebiedsgerichte corridoraanpak. En dit is alleen nog maar de inhoudsopgave. Dit gaat eindeloos door zo. Goed, ik ga het niet allemaal voorlezen, want jullie hebben allemaal zo'n baan. Dus je weet hoe het werkt, maar dan hier. Eén bladzijde vind ik wel even interessant om mee te nemen. Kijk, hier, dit vond ik wel fascinerend. De samenhangopgave. Dit is bladzijde 74-75. Nou, hier is een Excel-tijger toch even een hele woensdag volledig uit zijn plaat gegaan. Maar wat je hier ziet, hier heb je dus de 5 opgaven waar wij als regio voor staan. Ja? We hebben hier 5 opgaven. We hadden net nog 3 pijlers en 12 deelgebiedjes. Die mag je even parkeren. We hebben nu 5 opgaven. De verbonden regio, productieve regio, circulaire regio, ontspannen regio en groene groeiregio. Want dat zijn we allemaal. Die staan hier ook alle 5. En dan kun je in de tabel dus zien waar ze elkaar raken. En dat levert allerlei razend interessante dwarsverbanden op. He, dus dan zie je thema ondernemerschap BBKK bijvoorbeeld. Dat is ontspannen, maar ook productief. Terwijl feiten helaas mobiliteitscan, dat is groene groei, maar ook verbonden. Het ontwikkelen van een groen-blauw raamwerk als uitwerking van de bouwsteen-leefomgeving van de verstedelijkingsstrategie. Dat is groene groei, maar ook hartstikke ontspannen. Nou, zo zie je dat heel veel dingen. Nou ja. Het gaat dus volgens mij allemaal over een fietspad. Ik ben daar nog niet helemaal zeker van, maar volgens mij willen ze een fietspad van Nijmegen naar Arnhem en niemand durft het aan te leggen. Dat is volgens mij waar dit over gaat. Ik heb het ook aan mijn zoontje laten zien. Kijk, jongen, dit is waarom we hier geen oorlog hebben. Huh? Ja, maar kijk, op zich kunnen we hier natuurlijk om lachen. We kunnen natuurlijk met z'n allen denken van, nou, laat die mensen He, dan hebben ze wat te doen de hele dag. En dan krijgen ze betaald, kunnen ze de hypotheek aflossen en hun kinderen te eten geven. En ze richten er verder niet al te veel zichtbare schade mee aan. Maar het probleem is natuurlijk, dit is maar één voorbeeldje van wat er op grote schaal overal gebeurt. En als ik daaraan denk, dan word ik gek. Dit is volgens mij waarom we alle problemen hebben die we hebben. In Groningen zijn ze al 10, 15, 20 jaar bezig om huizen te repareren. En volgens mij wat je nodig hebt om huizen te repareren is een stucadoor, een loodgieter, een installateur, een elektricien en een timmerman. In principe één busje. Maar wat die mensen krijgen zijn kwartiermakers, aanjagers, procesregisseurs, gebiedscoördinatoren. Ze worden helemaal gek. Ze worden echt gek. Er zat een vrouw op een gegeven moment in tranen bij die parlementaire enquêtecommissie. En die vertelde, ze had schade aan haar huis. En ze was gaan bijhouden hoeveel mensen er eigenlijk langskwamen. Er waren in de loop der jaren 60 mensen bij haar over de vloer geweest. Niet één daarvan was een bouwvakker. Er was helemaal niemand iets komen maken. Gewoon 60 mensen die kwamen koffie drinken en naar de scheur kijken. En dan gingen ze weer. Nou ja, dat. En andere vrouw bij de zelfenquêtecommissie, Suzanne Top, die heeft jarenlang namens de Groningers gesprekken gevoerd met alle instanties als belangenbehartiger. En die heeft dat 7 jaar gedaan, maar die is gestopt. Niet omdat ze niet meer wilde, maar ze zei, ik kon niet meer. Ik moest vergaderen met het CWG, het NCG, het CBG, het TCBB, het TCMG en het IMG. Ze is nu aan de GHB, omdat ze gewoon helemaal... Ja, maar dat is wat er gebeurt, snap je? En het gebeurt op elk terrein. Het maakt niet uit. Noem een onderwerp. In het onderwijs heb je het ook. In het onderwijs hebben we natuurlijk ook al jarenlang een heel duidelijk probleem. Er zijn te weinig leraren. Nou, dan is het kabinet vorig jaar met een plan gekomen om het onderwijs vooruit te helpen. Wat er nu gebeurt, elke school krijgt nu budget voor een extern adviseur. Dat is iemand met een pak en een diploma. Die kan een tijdje meelopen op zo'n school. Die kan dan kijken waar de knelpunten zitten. Die kan een rapport schrijven en die kan aanbevelingen doen. Bijvoorbeeld om meer leraren aan te nemen. Nou... Die manier van werken op elk gebied, dat maakt niet uit. Er is een taskforce armoedebestrijding. Want er is veel armoede in Nederland, steeds meer. Nou, er is een taskforce opgericht om dat aan te pakken. Koningin Maxima is daar de ambassadrice van. Want ja, nou ja, die weet natuurlijk als geen ander. Of... Nou ja, die heeft ook armen. En... Nou ja, wel al 2 van de 3 dochters uit huis geplaatst. Dus ze kan zich wel enigszins... Maar die taskforce heeft een 10-puntenplan voor hoe je mensen uit de armoede moet helpen. Van die geplastificeerde kaartjes die worden op congressen uitgedeeld. De eerste stap wat je moet doen, je moet mensen toetsen op doenvermogen. Toetsen op doenvermogen. Dat is jargon om te zeggen, het zullen wel luie flikkers zijn, anders waren ze nooit... Nee, maar snap je, dat zit er allemaal achter. Die manier van denken en die manier van kijken. En dat, nou ja, dan loopt alles in de soep. En het ergste is dat als dingen mis zijn gegaan, dat vaak de reflex is om het op te lossen door nog wat hoogopgeleide in te zetten. Door een taskforce of een stuurgroep of een enquêtecommissie. En dat wordt dan allemaal weer ingericht. En dat zie je bijvoorbeeld, dat hebben ze bij de Belastingdienst gedaan. Er zijn wat dingen misgegaan bij de afdeling toeslagen. Ik weet niet of jullie daar iets van hebben meegekregen. Maar daar hebben ze nu om het op te lossen, is er de uitvoeringsorganisatie Hersteltoeslagen. Dat is een grote bureaucratische ambtelijke organisatie die eigenlijk dezelfde fouten maakt, maar dan vanuit een ander gebouw. En die zijn dan weer een paar keer in het nieuws geweest met exact dezelfde dingen. Ouders die geen antwoord krijgen, dossiers die blijven liggen, schuldeisers die ineens toch weer op de stoep staan, mensen die niet door kunnen met hun leven. En nou ja, je ziet het ook een beetje als je naar de website gaat. Ik ben volgens mij iets op het spoor namelijk. Ze hebben een website waar je naartoe kan als gedupeerde. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Kijk, dit is over de UHT, want zo noemen ze zichzelf. En dan zie je allemaal jargon over een stabiel en zorgvuldig proces en een flexibele en wendbare organisatie, bla bla bla. UHT is er voor de gedupeerde gezinnen. En dan zie je ook weer een plaatje visualiseren, een mooi plaatje van een gedupeerd gezin. Denken, ja, ik weet het niet. Je ziet een vrouw en 2 kinderen in een speeltuintje. Nou ja, waarschijnlijk geen gedupeerd gezin, want dan zouden die kinderen niet meer bij haar wonen. Maar je ziet een vrouw mistroostig kijken naar 2 spelende kinderen met een bekertje koffie in de hand. En met een hoofddoekje, want ze weten blijkbaar donders goed wie ze genaaid hebben daar bij de Belastingdienst. Nou ja, en dan leggen ze uit dat er allerlei dingen mis zijn gegaan. Maar ze hebben een stappenplan gemaakt om het aan te pakken. Kijk, 8 stappen. Ook weer onderverdeeld in 3 fasen, om zeker te weten dat het heel lang gaat duren. En... Er is een organogram en daar ben ik iets op het spoor. Kijk, je hebt hier de hele organisatiestructuur. Nou, dat is allemaal met een ministeriële commissie en een ambtelijke commissie en een staatssecretaris en een directeur-generaal en een uitvoeringsorganisatie. Daaronder heb je de afdelingstaf en daaronder heb je 4 losse afdelingen en die hebben dan weer teams. Ja, dus je hebt de afdeling service, maar die doen geen service, die hebben een service team. Ja, die doen dan de service, denk ik, hoop ik. Je hebt de afdeling herstel, die hebben een herstelteam. En je hebt de afdeling beoordeling, je hebt een beoordelingsteam. En waar we volgens mij dus bij de kern van het probleem komen... Kijk, de afdeling betalen heeft dus nog helemaal geen team. Nou ja. Waar ik gewoon een beetje bang voor ben, is dat we dit normaal gaan vinden. Dat is mijn grootste angst. Dat op een gegeven moment zoveel mensen zo'n studie hebben gedaan... dat iedereen in dit jargon tegen elkaar aan staat te lullen... en niemand meer ziet hoe krankzinnig het is. Want het gebeurt in het bedrijfsleven, het gebeurt bij de overheid. Maar dus ook, ja, bij scholen, weet je, in het onderwijs. Er wordt ook al tegen kinderen jargon gepraat. Ik ging mijn kinderen aanmelden voor een basisschool. Weet je, dan ga je een beetje zo wat open dagen af. Ik ga geen namen noemen verder, maar ik heb op een gegeven moment tegenover een basisschooldirecteur gezeten. Die was heel trots dat ze op zijn school hadden ze nu de Lean-methode geadopteerd uit het bedrijfsleven. Ze waren agile helemaal, ze hadden Scrum gehad ook en alles. Ik had geen idee waar die man het over had. Ik heb hem gewoon laten praten. En toen ben ik thuis gaan googlen en de Lean-methode komt dus uit de Toyota-fabriek in Japan. En dat is bedacht om auto's zonder kostenverspilling van de lopende band te laten rollen. En iemand heeft dus dat plan gedownload en toen... Ja, dronken of stoned, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Gewoon overal het woord auto vervangen door het woord kind. En nu is het een onderwijsconcept. Het was helemaal uitgerold. Ze hadden een whiteboard ook als je binnenkwam. En dan kon je dan eerst inklokken natuurlijk. En dan kon je daarna bij het whiteboard... Hè, mochten kinderen dan eerst een magneetsmiley plakken... van hoe ze zich voelden vandaag. Want het sociaal-emotionele is natuurlijk ook belangrijk in de Lean-methode. En je kan ook met ze praten, maar dat kost meer tijd. Dus ze mochten een smiley plakken. En daarachter was nog een vakje. Ik zei, waar is dat vakje voor? Ja, zei hij, daar heeft elk kind, schrijft elke dag een doel op. Want elk kind op deze school heeft elke dag een doel. Iets wat hij wil leren, iets wat hij wil bereiken, iets waarin hij zichzelf wil verbeteren. Ik zei, elk kind elke dag een doel. Ja, ja. Ik zei, ook de kleuters? Ja, tuurlijk, zei die man, ook de kleuters. Juist de kleuters. Juist de kleuters. Oh, die leren er zoveel van. Dat is zo mooi om te zien. Kijk, het hoeft maar heel klein te zijn. Hè? Gewoon heel simpel. Ik wil vandaag 3 kinderen hebben weggepest uit de zandbak. Of ik wil aan het eind van de dag geen hard snot meer aan mijn neus hebben hangen. Daar leren ze al zoveel van. Hè? Dan leren ze plannen bijvoorbeeld. Dan leren ze, oké, ik moet het dus opeten voordat het hard wordt. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, and then he lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out,
er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you... Come back and dance, please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftopstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Sjane Abtots. A, B, tot, Z, Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM.